Prediking gemeente die ik zou willen beginnen met een bekende uitspraak aan te halen. We zeggen het nog wel eens. Er vloeit velerlei vertroosting uit de wonden van Christus. Eigenlijk als je daarover nadenkt een wonderlijke uitdrukking. Want als iemand gewond is, als iemand pijn lijdt en wonden op zijn lichaam heeft, dan is dat nooit iets waar je troost uit krijgt. Degene die dat heeft niet, die heeft er alleen maar pijn van en narigheid. Het beheerst zijn gedachten. En degene die er omheen staan, krijgen er ook geen troost van. Die proberen mee te leven, maar voelen zich onmachtig. Ook al omdat je niks kan doen. En je zou misschien, als je daar als vader en moeder bij een kind staat, dat lijdt, het wel over willen nemen, maar dat kan ook niet. En wat wonderlijk eigenlijk, dat we nu hier iemand voor ons hebben op deze Goede Vrijdag, die als we naar zijn wonden gaan kijken, in ieder geval straks één daarvan speciaal gaan bezien, dat je dan mag zeggen, daar vloeit voor een mens troost uit. Juist omdat het hier wel geldt, dat er sprake is van het overnemen van andermans lijden. Van welke kant je het lijden en het lichaam van de Heere Jezus aan het kruis ook zou bekijken. Maar elk van de wonden die men hem heeft toegebracht, zeggen het zonder woorden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nu, er zijn in dit verband meerdere wonden waar je dan op zou kunnen letten. En ze hebben de Heere Jezus, jongens en meisjes, gedurende heel die Goede Vrijdag op allerlei manieren pijn gedaan. Dat begon al toen ze nog bezig waren om hem van het ene verhoor naar het andere te slepen. En toen op een gegeven moment er een wreed spel met hem gespeeld is. En hij als een soort spotkoning verkleed werd. En hij niet alleen geslagen is, maar ze ook tot bloedens toe de doornenkroon op zijn hoofd hebben gedrukt. Daar begint het. Maar voordat de Heere Jezus afgevoerd wordt naar Golgotha, is het in opdracht van Pontius Pilatus dat de heiland bovendien ook nog eens een keer gegeeseld wordt. Het is een bebloede rug waarop men straks de kruisbalk legt om hem naar de heuvel te laten wegdragen. En u weet wat ze op Golgotha vervolgens hebben gedaan. Een muitgespan heeft mij ten prooi verkoren, zongen we net. Mijn handen en mijn voeten doen doorboren, zo fel het kan. Weliswaar vertelt het evangelie ons alleen maar van de handen van de Heere Jezus, waarin de spijkers zijn geslagen. Maar als wij van Psalm 22 geloven dat het de Messiaanse psalm is, en dat wat daar van de Heere Jezus verteld wordt, dat dat allemaal is uitgekomen, dan is dus ook de nagels, zijn ook de nagels door de voeten van de Heere Jezus geslagen. Maar onze tekst vertelt ons dat nadat de Heere Jezus gestorven is aan het kruis, ze hem nog één wond hebben toegebracht. En dat wordt opvallend nauwkeurig beschreven. U heeft waarschijnlijk ook Johannes 19 nu voor u open liggen. We hopen daar straks Hebreeën 10 nog wel bij te betrekken. Maar let dan toch eerst op dat gedeelte waar onze tekst staat. En als u ziet hoe Johannes dat doet, dan wordt niet alleen in vers 34 over die speerstoot gesproken, maar ook de drie versen die daarna komen, die blijven gaan over datzelfde feit. Kennelijk is dat iets belangrijks. Wat er toen is gebeurd, dat stoten van die speer in de borstkas van de heiland, en wat er toen uit die borstkas kwam. bloed en water, zegt Johannes. Maar ik zeg het, gemeente, met die uitdrukking nog een keer. Er komt ook troost uit. En laten we dat als thema boven de prediking van vanavond schrijven. Er vloeit troost uit de zijde van Christus. En dat om drie redenen. In de eerste plaats, Gods woord is vervuld. In de tweede plaats, Gods recht is voldaan. En in de derde plaats, Gods genade is volkomen. Er vloeit troost uit de zijde van Christus. Waarom? Omdat Gods woord is vervuld. Omdat Gods recht is voldaan. Omdat Gods genade volkomen is. Gemeente, wanneer wij in gedachten naar Golgotha gaan, dan bevinden wij ons ergens in de namiddag van Goede Vrijdag. Het moet na drieën geweest zijn, want het was, zegt een van de evangelisten, rondom de negende uren. Dat is dus voor ons 3 uur 's middags dat de Heere Jezus heeft geroepen dat zijn werk volbracht is en dat hij vervolgens zijn geest heeft overgegeven in de handen van de Vader. Maar er komt inmiddels ook een ander tijdstip in zicht. Het is na drieën, maar het is ook intussen voor zessen. En dat is ook een belangrijk moment van deze dag. Want om 6 uur, en dat heeft te maken met wat er in vers 31 staat, om 6 uur breekt er een speciale dag aan. Een Sabbatdag, die begint altijd om 6 uur 's avonds op vrijdag. Maar in dit geval is het een grote Sabbatdag, want het is deze week feest. Het is immers het Pascha. Daarmee zijn ze vrijdag begonnen, donderdagavond eigenlijk al. Maar op die tweede dag van het Pascha, dan zal in de tempel het offer, de eerstelingen van de gerstenoogst, aan God worden aangeboden in de tempel dus. En vandaar dat die Sabbatdag een speciale, een grote, een feestelijke dag zal zijn. Men ziet daar naar uit. Er zijn veel mensen in Jeruzalem samengekomen om dat samen te beleven. Maar er is nog iets wat hen hindert. Ze kunnen niet, zoals ze wel zouden willen, zich nu blij en vrij gaan voorbereiden op die grote Sabbatdag, want er is nog iets wat afgehandeld moet worden. Je kan natuurlijk niet een feestelijke Sabbatdag gaan houden terwijl er ergens vlak in de buurt van Jeruzalem 3 mensen aan een kruis hangen. Trouwens, de wet van Mozes heeft daar ook het een en ander van gezegd. Iemand die aan een hout hangt, moet je daar voor zonsondergang van afhalen. Zo schandelijk, zo afzichtelijk, zo afschuwelijk. En vandaar dat ze dus in vers 31 met het verzoek bij Pilatus weer komen. Die heeft voortdurend toch de leiding. Mogen we, voordat het straks donker wordt, die lichamen verwijderd zien? En ja, wat daar dan voor nodig mag wezen. Als ze dan nog niet gestorven zijn, dan moeten ze er maar voor zorgen dat die mensen voor 6 uur gestorven zijn. Maar ze moeten eraf, ze moeten weg. Ja, maar zijn ze inderdaad alle 3 al gestorven? Nou, voor het geval dat niet zo mocht zijn, hebben de Romeinse soldaten daar wel een oplossing voor. Dat noemden ze in het Latijn het crurifragium. Een gruwelijk tafereel. Ik zal daar net zo sober over zijn als Johannes is. Maar dan worden de onderbenen van de veroordeelde gebroken. Iemand verliest zijn laatste houvast. Met een bange kreet stort de ter dood veroordeelde dan toch nog in de dood. Iets gruwelijks, maar toch iets wat mensen in die tijd ook nog hadden kunnen zien als een soort genadeslag. Want met één slag, letterlijk en figuurlijk, is dan toch het lijden van zo'n iemand voorbij. Ja, zo mag je het natuurlijk van die ene man zeggen die aan de ene kant van de Heere Jezus heeft gehangen. En die ter elfder uren, hoeveel uur geleden zou dat zijn, dat die in de Heere Jezus zijn zaligmaker had leren kennen. En tot hem de toevlucht had genomen, die moordenaar aan het kruis. O, wat heeft hij allemaal nog moeten meemaken in de laatste uren van zijn leven. Maar nu op dit moment, als daar die soldaat komt, zelfs die wrede mokerslag moet er nog aan meewerken om hem daar te brengen waar hij nooit meer lijden zal. Om hem in het paradijs te brengen. Een gedachte, gemeente, die je niet alleen maar bij die moordenaar mag hebben, maar bij elk sterfbed van een kind van God. En er kan ook heel wat geleden worden. Maar uiteindelijk blijft het waar wat de apostel in de Romeinenbrief zegt. Alle dingen moeten medewerken ten goede. En hun erfenis wordt bewaard in eeuwigheid. Ja, dat geldt dan niet van die andere man, gemeente. Vergeet u die ander ook niet. Moet je ook aan denken, jongens en meisjes, op Goede Vrijdag, dat er één man aan de ene kant van de Heere Jezus heeft gehangen en die is op de dag van zijn sterven zalig geworden. Maar er was ook een andere man. Die hing net zo dicht bij de Heere Jezus. Maar toen de soldaat met diezelfde mokerhamer aan zijn aardse lijden een einde maakte, brak er een lijden aan wat nooit voorbij gegaan is. Er is eeuwig wel, gemeente, en eeuwig wee. Ten slotte komen ze dan bij de Heere Jezus. En ik heb daar eens over nagedacht, gemeente. Misschien hebben u er ook wel eens over nagedacht. Waarom hebben ze het nou eigenlijk zo gedaan? Vers 32 gaan ze eerst naar die ene en dan naar die andere. Dan lopen ze het middelste kruis dus voorbij. En pas als die twee gestorven zijn, gaan ze naar de Heere Jezus kijken. Er was een uitlegger die suggereerde dat dat misschien wel een laatste wreedheid van de soldaten in de richting van de Heere Jezus is geweest. Als ze dan nu de executie gaan afronden en als dan aan het lijden van die drie een eind gemaakt wordt, dan laten we met die koning der Joden dan het langste wachten. Hem het laatst aan de beurt laten komen. Maar hoe dat ook geweest mag zijn, gemeente, in elk geval blijkt die hamer voor de Heere Jezus onnodig te zijn. Hij is al gestorven, staat er. En in een ander evangelie, daar staat dat Pilatus, die dat dan te horen krijgt, er verbaasd over is. Is die nu al gestorven? Het is nog maar even na drieën. Jezus is er al niet meer. Hij is verwonderd, gemeente. Maar bent u ook verwonderd? Of zeggen wij, als wij nadenken over het lijden van de Heere Jezus, ik snap het best. Laat Pilatus het dan niet begrijpen, maar ik snap het wel. Als ik mij bedenk wat de Heere Jezus de afgelopen uren allemaal heeft meegemaakt. Niet alleen datgene waar Pilatus opdracht voor heeft gegeven en waar die man iets van kon weten. Die wist van geeselslagen, die wist van dat kruis, die wist van die spijkers enzovoort. Dat stuk van het lijden kon die overzien. Maar hij wist niet wat wij weten. Toch? Wat we met zondag 16 vanavond beleden hebben. Over de gerechtigheid Gods. En dat dat ook meekwam in dat lijden van de Heere Jezus. Niet alleen wat de mensen hem aandeden, maar wat God de Vader op zijn hoofd liet neerkomen. De volle lading van de toren Gods tegen de zonde. En dat de Heere Jezus, met name toen het ook nog eens een keer aardedonker werd, dat laatste van zondag 16 heeft doorleden, dat toen de hel zich geopend heeft en de helse verlating en angst in zijn ziel geweest is. O, als je ziet, gemeente, wat de Heere Jezus allemaal moet hebben meegemaakt. En wat kunnen we er nog van zeggen? Wij kunnen dat alleen maar aanstippen. Wij kunnen daar niet in komen. Maar dan verbazen we er ons niet over. Hij is al gestorven. Maar goed, voor de zekerheid, je kan nooit weten, zit er toch nog leven in zo'n lichaam? Zien wij een soldaat een grote, lange, dunne speer opheffen? Ik denk, zoals ik nu mijn rechterhand opsteek, jongens en meisjes, de meeste mensen zijn rechts, dat die soldaat dat ook met zijn rechterhand heeft gedaan. Betekent als die in het lichaam van de Heere Jezus gaat stoten, dat het in de linkerkant van de borstkas van de Heere Jezus is terechtgekomen. En hij maakt daar een grote wond. Hoe weet u dat een grote wond is geweest? Dat weet ik uit het volgende hoofdstuk. Als later na Pasen die kwestie met Thomas aan de orde is, weet u wel, die man die eerst niet wil geloven dat de Heere Jezus is opgestaan, en als die dan uiteindelijk toch oog in oog met hem staat, wat zegt de Heere Jezus dan in Johannes 20 vers 27 tegen hem? Steek uw hand in mijn zijde. Die paste er kennelijk in. Zo'n grote wond. En er komt ook nog wat uit. Hij doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Nu zijn daar veel verklaringen voor gegeven, gemeente. De een zegt dat is een wonder van God geweest, dat het gevolg was van die speerstoot. Ik heb ook een verklaring gehoord van iemand die zei, de Heere Jezus is gestorven, letterlijk gestorven aan een gebroken hart. Daarom hebben het bloed en het lichaamsvocht wat zich opgehoopt heeft in zijn borstkas, hebben zich vermengd toen het eruit kwam. Ik heb ook wel eens een dokter horen zeggen, het was waarschijnlijk zo dat bloed van de Heere Jezus al bezonken was. Hij was al even gestorven. En wat komt er dan uit? Bezinksel, en dat hebben ze voor bloed aangezien. En bloedplasma, en dat hebben ze voor water aangezien. Nou, ik zal u daar verder niet mee vermoeien. Ik weet het ook niet precies wat er gebeurd is, maar ik weet wel hoe Johannes het hier opschrijft. Hij schrijft bloed en water, en ik weet ook waarom die het opschrijft. Het was voor de soldaten en het is voor iedereen het onomstotelijke bewijs. Jezus is echt gestorven. Ik zeg dat is het voor de soldaten geweest, want er wordt verder niet meer over die hamer gesproken. Ze houden ermee op, ze laten hem met rust. Maar let u er ook op, gemeente, wat Johannes ervan zegt als hij vervolgens het gaat toepassen voor ons. Als hij zegt, mensen, ik heb daar zelf bij gestaan. Johannes was toen dus nog op Golgotha. En ik weet zeker dat ik het toen goed gezien heb. Wat ik jullie nu schrijf, er kwam bloed en water uit. En datgene wat ik hier beweer, weet je waarom ik dat zo zeg en waarom ik dat zo schrijf? Opdat ook gij geloven moogt. En zoals gezegd, gemeente, Johannes vindt dat zo belangrijk dat hij daar nog eens even wat meer op doorgaat. Dat is vrij uniek in het evangelie, in de beschrijving van dat lijden. Johannes stipt een heleboel dingen, kort en zakelijk aan, maar dat punt van die speerstoot en van dat bloed en water en van de kennelijke dood van de Heer Jezus, daar gaat hij vier versen over door. En ziet u met mij wat Johannes op dat moment heeft gezien? Dat wat hier gebeurt niet alleen maar iets is wat te maken heeft met die soldaat en met die speer en wat de mensen doen, maar dat wij hier een moment bereiken in de lijdensgeschiedenis waarop wij God aan het werk zien. God die ervoor gezorgd heeft dat voor ze met die hamer en voor ze met die speer kwamen, dat zijn zoon gestorven is. En nu hij gestorven is, zorgt God er ook voor dat het bewijs wordt geleverd dat het zo is. En dat nu verder het lichaam van zijn zoon met rust gelaten wordt. Hij hoeft niet meer toegetakeld te worden. Zijn lijden is inderdaad volbracht en voleindigd. God breidt zijn vleugels uit over het geteisterde lichaam van zijn zoon. Hij staat alleen nog die speerstoot toe, als een definitieve bevestiging van zijn dood. Ja, en van nog iets wat bevestigd wordt. Het woord wordt bevestigd. En dat is, gemeente, iets wat in de geschiedenis van het lijden volgens Johannes vaker is gebeurd. Als u daar de hoofdstukken 18 en 19 op naslaat, dan ziet u dat er een aantal keren staat dat er een woord vervuld wordt. Eerst een aantal woorden die de Heer Jezus zelf heeft uitgesproken. We hoorden daar afgelopen zondag nog van. Maar in Johannes 19 zijn het stuk voor stuk woorden van de Vader. Woorden ver en diep uit het Oude Testament. En die worden vandaag vervuld. Zoals Paulus het later aan de Korintiërs zou schrijven. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Naar de schriften. En wat voor schriften gaan er al niet meespreken, gemeente, op Goede Vrijdag, als wij nadenken over het lijden van de Heere Jezus. Volgens Hebreeën 10 gaat dan Psalm 40 ook meespreken. Brandofferen, nog offer voor de schuld, u kent het vers. Maar volgens Johannes gaan er met name twee andere woorden meespreken. Ook een psalmwoord, Psalm 34. Geen been aan hem zal gebroken worden. Hij die het volkomen offerlam van God genaamd mag worden. Hij zal in die zin ongeschonden blijven. Hoezeer hij ook gebroken is. Zijn lichaam is totaal uitgeput. Maar zijn beenderen worden niet gebroken. En er gaat nog een ander woord in vervulling. Dat woord van Zacharia. Zij zullen hem zien in wie zij gestorven hebben. Een woord trouwens dat voor ons altijd een wat dreigende klank heeft, nietwaar? Dan denk ik altijd, tenminste, ik weet niet of u dat ook hebt, ik denk dan altijd aan dat moment dat dat terugkomt in het boek Openbaring. En als het over de wederkomst gaat, ze zullen hem zien in wie ze gestoken hebben. Verschrikkelijk als je dan de soldaat geweest bent die dat gedaan heeft en je komt hem dan weer tegen en je kent hem niet als je zaligmaker. Maar in Zacharia, gemeente, in Zacharia is het juist een zien in geloof. Daar is het een profetie van allen die door hun zonden ook dwars door hem heen gestoken hebben. Maar die hem zullen zien en die hem zullen zien in geloofsovergave. Gemeente, Johannes wil maar zeggen, vanuit Psalm 34 en vanuit Zacharia 12 en vanuit allerlei andere plekken wordt er gewezen op deze ene zaligmaker die vandaag aan het kruis is gestorven. En dat geldt voor heel het Oude Testament, gemeente. Het wijst ons op de Heere Jezus als die volkomen en enige zaligmaker. Spurgeon vertelt in een preek over deze tekst dat hij ooit op vakantie was in Italië en daar tijdens een wandeltocht een kerk binnenliep, waar hij een heel aantal schilderijen aan de muur zag hangen. En er stonden allemaal namen onder. De ene was een afbeelding van Mozes en een ander van Jeremia en weer een ander van Daniel en van David, de psalmdichter. En het wonderlijke was, zei Spurgeon, dat op al die schilderijen de mensen met de vinger omhoog stonden. En je ging als vanzelf met die vingers meekijken. En toen ik met al die vingers van al die profeten meekeek, zag ik boven in de nok van de kapel nog een schilderij hangen. En daar stond een kruis op. En aan dat kruis hing de Heere Jezus. Met de zo is het ook in Johannes 19. Alles wijst heen naar de Heere Jezus. En al die vingers en al die stemmen uit het verleden. Johannes haalt er maar twee aan. Maar het wordt vervuld wat gezegd is, wat beloofd is. Dat wordt hier en nu vervuld. Gemeente, ziet u hoe belangrijk dat voor u is? Dat is nou niet een stukje van een preek waarvan je zegt, nou dat is interessant dominee. Goed dat ik weet waar dat stond, ook alweer Psalm 34, zegt Zachariah, interessant om mee te nemen. Dat is niet interessant, dat is belangrijk voor uw zielenheil. Dat heeft te maken met uw zekerheid. U wilt toch zekerheid? Heeft u al zekerheid? Als vanavond uw laatste uur zou slaan, zou u kunnen sterven? Hoe weet je dan of je kan sterven? Dat heeft alles te maken, gemeente, met dat woord van God waar een mens zich aan moet leren vastklampen. Wat zijn fundament moet worden, waar die op staan leert. Kan een mens dan veilig gaan staan op de bodem van het woord God? Ja, zegt de speerstoot. Ja, zegt de evangelist. Geloof het maar, ik schrijf het op dat ook gij gelooft, want Gods woord wordt vervuld. Hij is immers een waarmaker van zijn woord. Ook op Goede Vrijdag. Gemeente, mag u zo zich op het woord van God verlaten. En mag u ook vanavond via het woord dat u wordt verkondigd op de Heere Jezus zien en u eraan overgeven. Nou, misschien dat er dan wel mensen in de kerk zijn die zeggen, dominee, de Heere weet het, dat ik daar ook vandaag om gebeden heb en dat ik daar al langer dan vandaag naar gehunkerd heb en dat dat de grote begeerte van mijn leven is geworden om dat nou vrijmoedig te mogen doen wat altijd in de kerk wordt aangeraden maar waar het nog nooit van gekomen is. Overgeven, toevertrouwen, rust vinden in Christus. Maar ik heb er zo moeite mee. Komt dat, lieve broeder? Dat komt door mijn zonde. Hoe komt dat, lieve zuster? Dat komt door mijn schuld. Zo zwaar, zo lang, zo hardnekkig, zo tegen beter weten in tegen God gezondigd. Ik kan er niet meer overheen kijken. Ik durf er ook niet overheen te kijken. Elke keer staat me dat voor ogen. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Maar ze zijn zo groot dat ik niet verder kan komen dan dat eerste stuk van de catechismus. Ik kan niet naar dat tweede gaan. Want dat eerste, dat houdt me zo ontzaggelijk bezig. En ik begrijp het wel, gemeente. Als een mens dus echt ontdekt wordt aan zijn zonde, dan is zonde geen kleinigheid meer waarover je aangenaam kunt keuvelen op een huisbezoek. Dan is zonde schuld voor God. Opstand, ongehoorzaamheid, ondankbaarheid tegen een goeddoend God. En wat kan dat te nood worden die benauwd en die je inderdaad het zicht op al het andere ontneemt, gemeente. Waar zal ik u vanavond nou mee troosten? Waar kan een mens alleen maar troosten als die dreigt te verdrinken in de put van zijn eigen ongerechtigheid? Er vloeit velerlei vertroosting uit het lijden en uit de wonden van de Heere Jezus. Kijkt u dan nog eens even naar die wond die die speer heeft achtergelaten in de borstkas van de zaligmaker. luister eens goed wat daar voor preek uitkomt uit die wond van die speer. Daar wordt gehoord, gemeente, de prediking. Alles, alles is volbracht. Want de borg is tot het uiterste gegaan en heeft gedaan alles wat nodig is om zondaren met God te verzoenen. Hij heeft de hele prijs betaald. Weet u het zeker, dominee? Weet ik zeker. Want wat is de prijs van de zonde? Wat heeft God daar in de tijd al van gezegd in het paradijs toen hij de mens waarschuwde om niet te zondigen? Wat zou er met hen gebeuren als ze het wel zouden doen? Ten dagen als ze daarvan eten, wat zal er dan gebeuren? Oh, dan zal er voor alles en nog wat gebeuren. Maar ook dit. Dan zult ge de dood sterven. Vandaar dat Paulus het later in zijn Romeinenbrief ook nog een keer zegt. De bezoldiging der zonde is de dood. Als je bij de zonde in dienst bent, als de zonde je werkgever is en je krijgt je salaris en je ziet op het overzicht onderaan staan wat het totaal is wat het opgebracht heeft, dan staat er onderaan de nota dood. Dus, en dan begrijpt u waarom we zondag 16 hebben gelezen, gemeente. Dus moet Christus sterven om de prijs van de zonde te voldoen. Waarom moest hij zich tot in de dood vernederen? Omdat de gerechtigheid en de waarheid Gods eisten niet anders bevredigd konden worden dan door de dood van de Zoon van God. Met minder kan het niet toe. Maar wie die les leert, gemeente, die leest met stijgende spanning het lijdensevangelie, stap voor stap. Oh, gaandeweg de geschiedenis van Goede Vrijdag krijg je al stukjes troost mee. Elke keer als je weer iets leest over wat er met de Heere Jezus gebeurt, dan is er elke keer troost voor zondaren te krijgen. En ik denk aan de manier waarop ons heerlijke avondmaalsformulier dat doet. Als in dat tweede gedeelte een overzicht wordt gegeven van wat er allemaal met de Heere Jezus is gebeurd en wat dat dan voor zijn volk oplevert. U kent dat gedeelte waarschijnlijk ook wel uit uw hoofd. Dat hij eerst in de hof gebonden is. En wat is daarvan de vrucht? Opdat wij ontbonden zouden worden. Ontelbare smaadheden geleden heeft. Opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is. Opdat wij voor het gericht Gods vrijgesproken zouden worden. Onschuldig aan het kruis genageld is, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. De ene na het andere, gemeente, biedt troost voor zondaren. Ook dat punt waarop zijn hellevaart wordt beschreven, zichzelf vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam aan en ziel aan het hout des kruises, toen hij zei: mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Maar uiteindelijk, gemeente, is dat nog niet genoeg. Het is ontzaglijk, maar het is nog niet helemaal genoeg. Wat moet er dan nog bijkomen voordat ik helemaal gerust kan zijn en mijn ogen gerust kan sluiten op mijn sterfbed? Als ik me aan Jezus heb toevertrouwd, dan moet ik ook zeker weten dat hij voor mij de dood is ingegaan. En onze tekst zegt: wees maar gerust. onomstotelijke bewijs is geleverd. Hij is echt zo ver gegaan. Tot in de dood. En dan mag ik het dan eens aan bestreden zielen in ons midden vragen. Als je nou daarop let. U kijkt naar uw zonde, maar als u kijkt naar hem. Ook nadat hij geleden heeft. Wat let u vanavond om op hem te vertrouwen? U zegt het is onmogelijk. Het is waar. Het is onmogelijk totdat de geest u zicht geeft. En dat kan hij vanavond zomaar doen, gemeente. Daarom wordt er nog gepreekt. Dat hij u zicht geeft op die gekruisigde. En als je dan nog zegt, ik heb toch nog zoveel schroom, ik heb toch zo weinig moed, mag ik het dan wel mij toevertrouwen aan die lieve zaligmaker? Lees dan wat Johannes erbij schrijft. Waarom zegt hij het? Waarom wijt hij er nog over uit ook? Opdat gij gelooft. Het mag. Het moet. Wat niet wil zeggen dat dat geloof dus zomaar een kleinigheid is. Iets wat je zomaar even terloops doet. Want wie de toevlucht leert nemen tot iemand die de kruisdood stierf, die zegt daar wel wat bij. Die leert dus ook wat nou precies de aard is van zijn zonde. Hoe erg is mijn zonde? Het is doodzonde. Ik was zelf des doods schuldig. Waarom dan? Omdat ik mijn naam ook al heb gelezen in Johannes 19. Want die man met die speer, zegt u. Dat ben ik. Met de speer van mijn vijandschap in de hand. Die niet beter weet te doen dan te steken in het lichaam van Gods gezalfde. Dat is mijn leven. Vijand. En dan het grote wonder, gemeente. Terwijl de speerpunt in het lichaam van de zaligmaker verdwijnt, stroomt er bloed en water over. Een stroom die zegt, er is genade voor u. En dat ook nog door recht. Genade. Omdat Jezus het volle recht van God heeft voldaan. Dan ben ik aan het eind van het tweede punt wel benieuwd, gemeente, wat dat in uw hart met u doet als ik een paar keer dat woordje recht gebruik. Het is een hele goede manier om in je leven te onderscheiden wat voor soort iemand je bent. Er zijn namelijk mensen, ik noem ze dan maar even naamchristenen, die een hekel hebben aan het woord recht. En die ook als ze op Goede Vrijdag in de kerk zijn, het liefst alleen maar horen van genade, van liefde, van ontferming. En ik preek het u ook, gemeente, ik heb het u al laten merken. Er is hier genade in overvloed te verkrijgen voor de grootste der zondaren. Maar ik preek het u net zo graag dat er genade door recht is te verkrijgen. En dat is iets waar iemand die door Gods geest geleid wordt, voor wordt ingewonnen. Die leert namelijk het eens te worden met dat recht. Die leert te buigen onder Gods recht. Die ziet op Golgotha een kruis staan en hij wordt het ermee eens. Heren, dat is eigenlijk de plek waar ik zou moeten hangen. Dat is mijn straf, dat is mijn verdiende loon. Die wordt het er ook mee eens. De mens niet zalig kan worden als er ook maar één deugd van God tekort gedaan zou worden. En daarom krijgt hij niet alleen behoefte aan genade, maar krijgt hij ook het recht van God lief. En wordt hij zo verwonderd, gemeente. Als hij mag merken. Op Golgotha wordt genade van waarheid blij ontmoet. en de vrede met een kus van terecht begroet. De dood van de Zoon van God is er een bewijs van. En u kent het lied. Als onder dat heilig recht die ziel gaat buigen, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Maar wordt de Zoon gekust. En dan, dominee, wat krijgt een mens dan als die de Heere Jezus mag omhelzen, zelfs al is die dood aan het kruis? Als die aan hem zijn ziel gaat overgeven en hem gaat toevertrouwen, wat krijgt hij dan van de Heere Jezus? Dan zeg ik het ook weer met de woorden van de apostel Paulus, gemeente. Aan het eind van zijn eerste Korinthebrief, het eerste hoofdstuk, dan heeft hij het over de Heere Jezus, die ons geworden is tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, kortom, tot een volkomen verlossing. En het is precies dat wat we ook in onze tekst horen. Dat het een volkomen verlossing is, heb ik u zojuist geprobeerd duidelijk te maken. Hij is tot in de dood vernederd om zondaar aan het eeuwige leven te schenken. Maar die twee andere woorden van Paulus, rechtvaardigmaking en heiligmaking. Kijkt u daarvoor nog eens even naar die wond die achterblijft als die soldaat die speer terugtrekt. Dat loopt wat uit. Een dubbele stroom. Bloed en water. Nou is daar ook weer heel veel over gezegd en over geschreven en in de oude kerk al heel veel over vergeestelijk. Er zijn zelfs kerkvaders geweest die hebben gezegd dat daar moet je een symbool in zien van de twee sacramenten, van de doop en van het avondmaal. Nou, wij zijn altijd nogal bang voor vergeestelijk, een gemeente, en dat is wel terecht. Toch kunnen we er ook weer niet onderuit dat Johannes hier wel heel nadrukkelijk zegt hoe dat precies gegaan is. En ik zei al, hij weet er opmerkelijk lang over uit. Over dat feit met dat bloed en dat water. En als je doorbladert in het Nieuwe Testament, kom je erachter dat Johannes niet alleen in Johannes 19 over dat bloed en dat water iets zegt, maar dat hij dat in zijn eerste zendbrief nog eens een keer heeft gedaan. Ik heb het niet laten voorlezen, dat zou allemaal te ver voeren, maar ik lees het u nu voor. Wat Johannes in 1 Johannes 5 van de Heere Jezus schrijft. Deze is het, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Daar wordt het heilswerk van de Heere Jezus in verband gebracht met die twee vloeistoffen, die Johannes hier ook ziet. En die wij overigens vanavond al eerder hebben gezien in de schriftlezing. Want in de Hebreeënbrief, als de Heere Jezus daar getekend wordt en er gesproken wordt over de betekenis van zijn offer, heb ik het daar ook gehoord, gemeente. Daar ging het over de verdiensten van de Heere Jezus. Hij heeft met één offerande in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden, want hij heeft beter gedaan wat al die oud-testamentische offers niet konden. Bloed van stieren en bokken konden de zonde niet werkelijk wegdoen, maar toen kwam hij nam het eerste weg om het tweede te stellen, en hij heeft zijn eigen leven gebracht tot een offer, en zijn bloed is het geheim van de zonde. We hebben vrijmoedigheid, zegt de schrijver, broeders, om in te gaan in het heiligdom. Waardoor? Door het bloed van Jezus. Bloed dat rechtvaardigt. Bloed dat verzoent en de schuld uitdelgt. Mag gemeente, nou nodig ik u uit om uw hart er nog eens een keer naast te leggen. Wie heeft leren leven van dat bloed? En wie door dat bloed die eerste weldaad heeft ontvangen, dat zijn zonden vergeven zijn, God ziet in gunst en niet in wraak zijn lust, maar mijn schuld is uitgedelgd. Als je daar iets van hebt leren kennen, krijg je als vanzelf behoefte aan een tweede weldaad. Want als de liefde van God in mijn hart is uitgestort, gemeente, dan wil ik vanuit mijn hart ten diepste niet meer op over, niet meer zijn wet overtreden en hem bedroeven en hem vertoren. Als ik eenmaal bij het kruis gestaan heb en daar mijn schuld kwijtgeraakt ben, dan wil ik niet nog langer het lijden van de Heere Jezus met mijn zonde verzwaren. Waar krijg ik behoefte aan? Aan een ander leven. Aan een heilig leven. Een leven dat gereinigd is vanuit datzelfde werk van de Heere Jezus. En is dat ook bij hem te krijgen? Ja. Hij stort de bloed uit dat verzoent. Maar ook water dat reinigt. En ik lees het u maar weer voor uit Hebreeën 10. Dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En het lichaam gewassen zijnde. Met rein water. Nou gemeente, daar moet het nou heen op Goede Vrijdag. Dat moet u nou van de Heere Jezus hebben en u kan het bij hem krijgen. Bloed en water. Rechtvaardigmaking en heiligmaking. En het is in alle ruimte en gunning gemeente dat ik u dat aanbied en aanprijs, maar ook met alle ernst. Dan moet u zelf het vervolg van Hebreeën 10 nog maar eens lezen. Over mensen die het bloed van de Heere Jezus onrein achten. En aan zijn offer voorbij leven. Er blijft geen slachtoffer over voor de zonde. Dan moet u Openbaring 1 nog maar eens lezen. Waar die tekst over dat doorsteken voor de laatste keer terugkomt. En waar het dan gaat over mensen die op de jongste dag naar de hemel staan te kijken en die een vreemde Christus zien komen, tot wie ze nooit de toevlucht namen, maar bij wie ze wel in het krijt staan. O gemeente, het is in alle gunning, maar ook in alle ernst. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. En dan laat je er nou misschien helemaal niet op gerekend vanavond. Maar wat zou het werkelijk een goede vrijdag worden, geliefde gemeente, als er ook onder ons voor de eerste maal vanavond zo dicht onder het kruis gaan staan dat ze onder die stroom komen. En dat ze met God verzoend worden. En dat ze gereinigd worden. Kunnen u zich voorstellen wat voor rust dat moet zijn, onbekeerde vriend, om voor de eerste maal te mogen geloven, Jezus stierf ook voor mij. Kan vanavond. Hij wordt u aangewezen en aangeboden. Het geeft de troost, gemeente. Enige troost in leven en sterven. Te mogen weten waar je zonde gebleven zijn. En waar je leven nu voor mag wezen. Om God weer groot te mogen maken. Ik eindig, gemeente, met een mooi gedicht. Dat ik van de week bij de overdenking tegenkwam. Van een van onze oudvaders, dominee Willem Sluiter. Het gedicht is ruim 300 jaar oud. En hij vraagt zich af, waar is een troost zo sterk en vast als in mijn zaligmakers wonde? Ik wil tot hem spoeden met de last en het zware pak van mijn zonde. O Jezus, nergens vind ik rust. Ik ben overal met druk beladen. Mijn ziel begeert geen andere lust dan in uw bloed te mogen baden. Als gij mij toont uw open zijde, kiest mijn ziel die tot een woning, waarin zij geen paleis benijdt van de allergrootste prins of koning. Al wat mij van mijzelf ontbreekt, dat neem ik mij uit uw wonden. En iedere druppel bloed die zegt dat ik ben vrij.